Liefde gemeente, de geschiedenis van Joshua verplaatst ons, zoals u weet, naar het eind van de woestijnreis. Een periode van 40 jaar omzwerven onder de leiding van God door de woestijn, zijn ze eindelijk gekomen aan de grens van het beloofde land. Maar er gebeurt wel eerst iets heel indrukwekkends en dat is dat de Heere zijn knecht Mozes thuis haalt. En Joshua, die al aangewezen was eerder om zijn opvolger te worden, wordt nu ook tot die dienst metterdaad geroepen. En dat is toch wel een heel verschil of je weet dat je aan een taak moet beginnen of dat het metterdaad ook begint. En Joshua voelt zich zeer afhankelijk van de hulp en bijstand van de Heer. Joshua is een man die we in de Bijbelse geschiedenis leren kennen als een bidder, als een man die Mozes trouw terzijde stond, als zijn assistent zou je kunnen zeggen tijdens die periode van de woestijnreis. En dan is er die kritieke situatie geweest toen de Heere de wet gegeven had op de Horeb en het volk ondertussen liep te dansen rondom dat gouden kalf. Dat is zo'n buitengewoon kritieke situatie geweest, omdat God zelf in feite niet langer met dit volk wilde optrekken, zei ik stuur wel een engel. Het werd de tent der samenkomst buiten de legerkamp, buiten het legerkamp geplaatst. In plaats van midden in het legerkamp als een zichtbaar teken en zegel dat de God van Israël in hun midden wilde wonen. Maar nu erbuiten, de Heere nam afstand. Maar dan staat er van Joshua, ook als de Heere tot Mozes sprak, zoals een vriend met zijn vriend sprak. Maar Joshua week niet uit de tent der samenkomst. En dat tekent ons ook als hem als een man van gebed en die, ik zou willen zeggen, een aangebonden leven kende bij de troon van Gods genade. Hij was een van die 12 verspieders geweest, jongens en meisjes, van wie jullie wel weten dat die erop uitgezonden waren om het land Israël, het land Kanaan, te verkennen. Dat is dan ondertussen al zo'n 39 jaar geleden gebeurd. En toen hadden ze al het land kunnen binnengaan, als het niet was dat het volk geluisterd had naar de rapportage van die 10 verspieders, 10 van de 12, die zeiden, ja, dit is eigenlijk onbegonnen werk. Het is een land waarin versterkte steden zijn, die kunnen wij nooit innemen. En die inwoners, dat zijn reuzen. Wat moeten wij tegenover hen beginnen? Maar Joshua samen met Caleb mocht vertrouwen op God oefenen en zegt, ja, het is inderdaad waar. Als we op die omstandigheden kijken, dan zeg ik, er is geen beginnen aan. Hoe moeten wij hen ooit kunnen overwinnen? Maar de Heere heeft het ons beloofd en laten wij op hem vertrouwen en bij hem onze hulp en kracht zoeken. En dan zal het gaan als de Heere met ons is. Dan hebben ze ze bijna willen doden. Joshua, een man van geloof, een man van gebed en hij is ook een strijder. Want toen Amalek het volk Israël aanviel, toen was het Joshua's taak en roeping om als legeraanvoerder de strijd aan te binden tegen die vijand van Israël. Maar overigens moeten we ook dan bedenken dat het hier gaat om een geestelijke strijd, om een gebedsstrijd. Omdat terwijl Joshua daar beneden in het dal de strijd moest leveren tegen Amalek, Mozes op de top van de heuvel de staf van het gebed omhoog moest houden. En u weet dat zolang als die staf van het gebed omhoog gehouden werd, Israël de sterkste was. Maar toen Mozes' armen moe werden en naar beneden zakten, toen was Amalek de sterkste. Dus Mozes moest ondersteund worden door Aaron en Hur. En zo werd die gebedsstrijd ten diepste ook een gewonnen strijd. En ook zien we Joshua dus in deze geschiedenis als een man van gebed. Wel nu, deze Joshua heeft nu van de Heere de opdracht gekregen om het volk binnen te leiden in het beloofde land. En Joshua 2 beschrijft ons een bepaalde passage uit die geschiedenis. Nu moeten we als we dat boek Jozua lezen, wel bedenken dat het hier niet gaat om de belevenissen van één persoon, Jozua, en dat die ons ten voorbeeld wordt gesteld, dat we daar lessen uit kunnen trekken. Dat is op zichzelf genomen wel waar. En Jozua kunnen we zeker ook op bepaalde momenten ontmoeten als een type van de Heere Jezus. Maar het grote raamwerk waarin de geschiedenissen van het boek Jozua staan, is niet zozeer dat Jozua aan het werk is, maar dat de Heere aan het werk is. De handelingen van de Heilige Geest. Zoals we dat in het Nieuwe Testament zien, de handelingen van de apostelen zijn eigenlijk de handelingen van de Heere zelf, door de dienst van zijn apostelen. En zo is het ook in het boek Jozua, dat de Heere mensen inschakelt, en Jozua is daar één van, maar tot onze verrassing blijkt Rahab er ook één te zijn. En zien we hier dus de Heere zelf aan het werk, ook in het hart van Rahab en midden in dat heidense Jericho. De handelingen van de Heilige Geest in het boek Jozua. Er is onlangs een boek verschenen over Jozua, over dit Bijbelboek, onder de titel, die mij althans wel erg aansprak. De titel was Het Evangelie naar de beschrijving van Jozua. En dat is denk ik een zeer goede sleutel tot het verstaan van wat de Heere ons in dit Bijbelboek heeft geopenbaard. Het Evangelie. Goed nieuws voor slechte mensen. En ik wil eigenlijk eerst eens aan u en jou vragen of je die beide kanten voor jezelf al heel diep hebt leren verstaan. Goed nieuws voor slechte mensen. En dat u dat wonder bent gaan zien, dat er voor slechte mensen goed nieuws uit de hemel komt. Dat eeuwenoude evangelie is vandaag nog levend en krachtig, dankzij het werk van die meerdere Jozua, Jezus Christus. Die namen zijn eigenlijk gelijk. Jozua, de Hebreeuwse naam, zoals we die in het Oude Testament tegenkomen, is dezelfde naam als de vergriekste versie. En dat is Jezus. Jozua, Jezus. God is aan het werk en hij werkt een verlossing uit voor zijn volk. Hij heeft het beloofd dat ze dit land zouden erven. Daarom is dit land op een bepaalde manier ook belangrijk, want de zaligmaker moet in de volheid van de tijd ergens geboren worden. En zelfs de plek daarvoor is door God bepaald. En dat is in dit beloofde land. Dus niet alleen de tijd, maar ook de plaats van zijn geboorte. En daarom moet Kanaan worden ingenomen, omdat het een schakel is in het heilsplan van God om de Messias in deze wereld te brengen. De Messias die uit dit volk, uit dit Joodse volk zal voortkomen. En dit aardse Kanaan zal dan ook een voorbeeld zijn voor het hemelse Kanaan, waar de woestijnreis van al Gods volk voorbij is. En God bij zijn volk zal wonen. En zijn volk bij hem. Dus daarom moeten we, voordat we hoofdstuk 2 verder gaan lezen en overdenken samen, eerst in herinnering roepen in welk kader deze gebeurtenissen staan. Het is niet zomaar een aaneenreiging van toevalligheden. Maar God is bezig om zijn volk in Kanaan te brengen. En dat is in overeenstemming met zijn belofte. De belofte die hij even tevoren al aan de aartsvaders gegeven had. En de beloften die hij nu kort geleden nog weer eens heeft onderstreept en herhaald, toen Jozua geroepen werd na de dood van Mozes diens plaats in te nemen om dit land te gaan beërven. Denkt u of jij misschien, jongen of meisje, dat jouw leven een aaneenreiging is van toevalligheden? Nee, dat is het niet. Dat is het zeker niet. Er is een God die leeft en die naar zijn raad en welbehagen zijn plan volvoert, ook in uw en jouw en mijn leven. De voorzienigheid van God is een diep en rijk geloofsartikel. Wat gelooft u van de voorzienigheid Gods? Ik geloof dat Gods machtige hand alles bestuurt. En dat hij alle dingen laat medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Alles moet dienen voor de voortgang van zijn heilsplan. Dat zien we ook in Jericho. In Jozua 2. Jozua heeft twee verspieders. Je mag ook zeggen spionnen. Of geheime agenten erop uitgestuurd. Nu lezen we niet dat hij hiervoor een speciale opdracht van God had gekregen. En er zijn misschien mensen die dan geneigd zijn om dit te duiden als een gebrek aan geloofsvertrouwen en eigen initiatief. En dat dat eigenlijk een beetje bedenkelijk is. 38, 39 jaar geleden had de Heere wel zelf die opdracht gegeven om die 12 verspieders erop uit te sturen. En daar was Jozua dus zelf één van geweest, nietwaar? Dus heeft het toen ook meegemaakt. En hij wist uit ondervinding dat het vertrouwen op God en het nemen van je verantwoordelijkheid geen tegenovergestelde dingen behoeven te zijn. En dat moeten wij in ons leven ook altijd maar goed bedenken. Gemeente, jonge mensen, ouderen. Uw vertrouwen op God, als u dat mag beoefenen, ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid. Kijk, Jozua heeft ook in deze omstandigheden zijn verantwoordelijkheid gevoeld en genomen. Maar dat heeft hij ongetwijfeld ook in biddend opzien tot God gedaan. Er is altijd weer een soort verzoeking om te denken, misschien wel speciaal in onze kringen. Een verzoeking om te denken, hoe leidelijker je bent, hoe geestelijker. God moet het doen. Dus ik blijf thuis zitten wachten. Nee, Jozua bleef ook niet thuis zitten wachten. Maar hij wist zich in de weg van de Heere, toen hij in biddend opzien tot God twee vertrouwde mannen erop uitstuurde. En u hoeft niet te twijfelen, gemeente, aan de integriteit van deze mannen. Er zijn namelijk mensen die hen ervan verdenken dat ze om onzuivere motieven zich naar het huis van Rachab, bijgenaamd de hoer, begaven. Om de zonde te bedrijven. Nee, ze zochten een plek waar het niet opviel dat er gasten in en uit gingen. En het huis van Rachab was een soort herberg. Vandaag zou je het een motel of een pension kunnen noemen. En Rachab zal haar bijnaam wel niet zonder reden hebben gekregen. Vanuit een donkerbruin verleden. Maar de Bijbeltekst zwijgt helemaal over de vraag in hoeverre zij deze praktijken nog steeds zou uitoefenen. Niets in de tekst wijst ook maar enigszins in de richting van onedele motieven bij deze mannen en ook niet bij Rachab. Maar nu wordt het spannend. Die twee geheime agenten willen natuurlijk geheel onopvallend te werk gaan. Maar nu ze in Jericho zijn aangekomen, ervaren ze al heel snel allereerst een grote teleurstelling, maar ten tweede ook een grote bemoediging. Wat was de teleurstelling? Nou, in vers 1 lees ik dat Jozua ze erop uitstuurt. Jozua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden gezonden van Sittim. En gezegd, ga heen, bezichtig het land en Jericho. Dan nu, zij dan gingen en kwamen in het huis van een vrouw enzovoort. En vers 2, zijn we nog maar in vers 2. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Dus ze zijn nog maar nauwelijks binnen de poorten van Jericho, of ze zijn al ontdekt. Ze weten al wat voor mannen dit zijn, waar ze vandaan komen, ook wat hun bedoelingen zijn. De hele zaak is ontdekt. Een levensgevaarlijke situatie. Voor deze mannen persoonlijk. Want als nu meteen al duidelijk is dat zij spionnen zijn, En bezien vanuit het oogpunt van de inwoners van Jericho, voor hen schadelijke motieven hebben, dan kunt u wel begrijpen dat er hardhandig zal worden opgetreden en ja, misschien dat deze mannen zelfs hun leven niet meer zeker zijn. Maar dat niet alleen, het raakt niet alleen hun persoonlijke veiligheid, maar wat nog veel zwaarder weegt, is dat de voortgang van de zaak van het Koninkrijk van God hiermee ook meteen op het spel staat. Zouden Gods beloftenissen nu verder hun vervulling missen, als ze binnen de kortste keren ontmaskerd worden en gegrepen en vastgezet of misschien wel gedood? Dat is een enorme teleurstelling. We hadden zo hun best gedaan om niet op te vallen, maar hup, de koning in zijn paleis, die wist het binnen de kortste keren. Maar er is ook een bemoediging. God is hen voor geweest. Hij was al eerder in Jericho aan het werk. Hij heeft hier een vrouw ingewonnen voor zijn dienst. Rachab, die vanwege haar verleden bij mensen niet in tel was, maar bij God uitverkoren en dierbaar bleek te zijn. Met haar hart diende ze eerst de afgoden van Jericho en van Kanaan. Maar nu heeft ze gehoord van de grote werken van God, van de handelingen van de Heilige Geest, ten behoeve van de verlossing van Gods volk. Ze heeft gehoord wat God voor Israël gedaan heeft toen hij hen uit Egypte leidde. Toen hij een pad heeft gebaand door de Schelfzee, waar geen pad was. Maar hij heeft door een machtige hand hen doorgeleid. Heeft de overwinningen gegeven op de koningen van de Amorieten, Sihon en Och. En haar hart was helemaal ingewonnen om deze God te gaan dienen. Ze heeft ongetwijfeld een vergelijking gemaakt tussen datgene wat die God van Israël voor zijn volk heeft gedaan en wat die armetierige afgoden van Kanaan nu eigenlijk voorstellen. En ze is helemaal aan de kant van Israëls God gevallen, hem toegevallen. Dat blijkt wel uit het gesprek wat ze 's avonds met die mannen voert, nadat ze ze op haar dak had verborgen onder een lading vlasstengel en zij ondertussen de soldaten van de koning op een dwaalspoor had geleid. Dan voert ze nog een gesprek met die mannen, zoals we dat lezen in vers 8 tot en met 11. En daar staat, zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat u lieder verschrikking op ons is gevallen en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen u uit Egypte ging. En wat u gedaan hebt aan die twee koningen van de Amorieten enzovoort. Valt u niet op waar haar gesprek, of moet ik zeggen haar getuigenis, mee begint? Dat begint niet met wat wij tegenwoordig zo vaak horen, ook op pastorale huisbezoeken. Ik denk en ik vind, of ik voel niet. Maar zij zegt, ik weet. Ik weet. Ik weet en ben verzekerd. Daar was een overtuiging in haar hart gekomen. En dat is nu een werk van de Heilige Geest. En hoe is die overtuiging in haar hart gekomen? Niet anders dan door het evangelie van de grote daden van God die omziet naar zijn volk en trouw blijft. En dat evangelie heeft Rachab natuurlijk maar op een zeer fragmentarische en gebrekkige manier bereikt. Maar niettemin, het was voldoende om haar hart te raken en haar leven te vernieuwen. Ze heeft het bij geruchten vernomen. Maar het heeft haar zo in beslag genomen. Het heeft haar zo overtuigd van de werkelijkheid van Israëls God. Dat dat de levende God is. Een God is die met eerbied gesproken werkelijk iets voorstelt. Een God waarvan je moet zeggen, wat ben je dan gezegend en voor eeuwig gelukkig als je bij hem geborgen mag zijn. En haar hele hart ging nu ook naar deze God uit. En als gemeente, als die boodschap van wie God uit genade in Christus voor arme zondaren wil zijn, haar nu op een beperkte en gebrekkige manier heeft bereikt en het als een grote zegen in haar leven heeft kunnen bewerken, dan vraag ik u hoe dat nou eigenlijk bij u is. Want we mogen toch wel zeggen dat de Heere u en jou en mij nog meer heeft willen laten zien van dat heerlijke evangelie dan hier beschreven staat in het evangelie naar de beschrijving van Jozua. En heeft dat nu ook, is dat nu ook zo tot u en jou en mij doorgedrongen, zo ingeslagen, dat het u van al uw andere ankers heeft losgeslagen? En dat u hebt leren buigen, schuldbeleidend, ootmoedig, smekend om genade, om nu ook deze God te mogen toevallen en toebehoren voor tijd en eeuwigheid. Er heeft bij Rachab een geloofsovertuiging gewerkt. En mogen we dat nu ook van u en jou horen? Dat je niet langer blijft steken in ik vind en ik denk en ik meen en ik voel, maar dat je kunt zeggen ik weet. En niet dat ik het zelf altijd zo zeker weet, maar toch op grond van Gods getuigenis mag ik weten wie de Heere naar zijn belofte voor een arme zondaar, ook voor mij arme zondaar wil zijn. Rachab heeft natuurlijk de Heidelbergse catechismus niet gekend, maar in feite is datgene wat we uit haar mond horen zo bijbels. Ook zei de catechismus zegt het zo bijbels. Wat nu een waarzaligmakend geloof is. Een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard, en een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving geschonken is uit louter genade om Jezus wil. Dat is wel precies waar het om gaat, ook voor u en jou en mij. Dat we niet langer slagen om de armen houden, maar ons gewonnen geven, de wapens van ons verzet afleggen, door de knieën gaan, schuldenaar worden. Smekeling bij de genade troon. En het van deze God gaan verwachten. En dat heeft nog nooit iemand tevergeefs gedaan. Ja, zegt iemand misschien vanmorgen hier in de kerk. Het is allemaal wel mooi wat u daar zegt. Maar misschien maakt u het toch een beetje mooier dan dat het in werkelijkheid is. Want is Rachab niet gewoon bang? En zoekt ze daarom ja, eigenlijk het vege lijf te redden? Is het niet gewoon angst die haar nog drijft? Ze zegt het toch dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat de inwoners van dit land allemaal voor uw aangezicht gesmolten zijn. In vers 11 nog een keer, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid. Want ulieder God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wel gemeente, Rachab was zeker diep vervuld met een heilige vreze en een diep ontzag voor die God van Israël. Maar dat is iets anders dan dat je uit angst handelt en alleen maar probeert om je eigen belangen veilig te stellen. Dat is niet haar diepste drijfveer. Maar ze is zo onder de indruk van Gods macht en majesteit en heiligheid. Daarom noemt ze hem ook een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En voor we daar nog dieper op ingaan, mogen we denk ik de vraag wel eens stellen of dit besef dat God zozeer te vrezen is, of dat bij ons zo van lieverlee niet is weggezakt. Omdat wij ons, ondanks alle preken in de kerk, toch een godsbeeld hebben gevormd, een God hebben bedacht die lief en aardig is en toch wel vergeeft. Kortom, van wie je niks te duchten hebt. Begrijpen wij eigenlijk nog wel wat Paulus bedoelt als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, Beweken de mensen tot het geloof? Of is die bijzondere uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 3 vers 16, wat misschien wel het meest bekende Bijbelvers is uit heel Gods woord. Maar is de diepte daarvan wel ooit tot u en jou doorgedrongen? Als Christus spreekt over de liefde van God die de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, niet zou verderven. De Heer Jezus spreekt over het verderf van uw ziel en van uw leven en over niet verderven en wat daarvoor nodig is. En beseffen wij dat eigenlijk nog wel? Nou, Rahab heeft dat in elk geval wel goed begrepen. En daarom spreekt ze met zoveel eerbied en ontzag over die grote en heerlijke God van Israël. Alle Kanaanitische afgoden zijn ineens als stenen tuinkabouters die niets voorstellen vergeleken met die levende God. De Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wat heeft ze dat prachtig gezegd. Wat zit hier een diepe waarheid in. Hoe komt ze aan dit inzicht als ze het niet ontvangen zou hebben van de Heilige Geest? Want dit is zo trefzeker. Een God boven in de hemel, dus hoger verheven dan wie ook op aarde en ook dan welke andere afgoden die geacht werden om allemaal hun eigen kleine terreintje te hebben waar ze nuttig in zouden kunnen zijn. Van in een tijd van droogte dan heb je die ene afgod nodig die voor regen zorgt. In een ander moment dan heb je weer een afgod nodig die goed is voor de vruchtbaarheid. En in een tijd van oorlog moet je weer een andere erbij te hulp roepen. Verder zijn ze ook allemaal geografisch bepaald en beperkt. Maar die God van Israël is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Het is ook nog allebei tegelijk waar. Dat hij zowel oneindig hoog op hen het oog slaat. Die nederig knielen. Hij is zo verheven en toch tegelijk zeer nabij. En bij het licht van het Nieuwe Testament kunnen we iets beter begrijpen wat er nu ten grondslag ligt aan dit heilgeheim. Gods verhevenheid en nabijheid, dat is alleen om de verdiensten van zijn lieve zoon, die meerdere Jozua, die eens tussen hemel en aarde heeft gehangen. Dragende de straf van zijn volk, de toorn van God, waardoor hij in de hemel niet welkom was en door de aarde werd uitgespuugd. En daar ziet u hoe God zelf gezorgd heeft voor die verbinding tussen de hoge hemel en die wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Wat een God. Een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En er zijn geen grenzen aan zijn macht en aan zijn heerlijkheid. En ik vraag aan u en jullie die al zoveel jaren in de kerk zitten, met de Bijbel opgroeien, naar een christelijke school gaan en straks als het seizoen weer begint de catechisaties gaan volgen enzovoort en een Bijbelkring. Ik vraag aan u en jullie die zoveel informatie, meer informatie hebben gekregen dan Rahab en er zoveel langer in onderwezen zijn, of jullie Gods begrip dat van Rahab overtreft. Nee, dat is geen goede vraag. Het hoeft het niet te overtreffen. Als het maar van hetzelfde kaliber is. Gemeente, hoe kon Rahab dit anders getuigen dan omdat ze God zelf heeft ontmoet? In het gewaad van het woord, van datgene wat er over hem werd verteld, is ze God zelf gaan zien. En ze vreest. Ze is vervuld met diep ontzag. En ze weet, zeker tegen de achtergrond van haar donkerbruin verleden, ik kan voor deze God niet bestaan. Hebt u de Heere al ontmoet? Ik vraag niet of u af en toe christelijke dingen doet en een paar christelijke gewoonten hebt, want dat zal wel. Maar mijn vraag is naar de plaats van God zelf in uw leven. Heb je wel eens oog in oog gestaan met die verterende gloed van zijn heiligheid? Ben je wel eens onder de indruk geweest van die onbegrensde macht en heerlijkheid die deze God nu ook laat schitteren in zijn ontfermende genade die hij geopenbaard heeft in Jezus Christus voor de grootste van de zondaar? En is dat uw grootst geluk geworden, waardoor u zich ook niet langer boven Rahab en hoer verheft? Dat je eigenlijk denkt van ja, maar zo erg is het mij toch zeker niet, dat ik ook zo'n etiket moet dragen. Nee? Bent u nog steeds veel beter dan? Waar de Heilige Geest ons gaat onderwijzen, dan sta je niet boven Rahab. Dan ga je naast haar knielen. En dan zeg je mij, de grootste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. Wat een God. Een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dat betekent dus ook, er is niets bedekt voor zijn gezicht. Ik kan wel vluchten, ik kan wel op reis gaan, me verstoppen, ik weet niet waar, in spelonken van de berg of aan de oever van de zee. Zo zegt de dichter van Psalm 139, maar al zou ik kunnen reizen naar het einde van de wereld, maar daar is God ook. Hij weet je wel te vinden. Ik weet niet of u of jij nog steeds bezig bent om je heimelijk te verstoppen. Of weg te rennen. Dat deed Rahab dus niet. Je liep niet weg bij deze God vandaan. Maar ziet juist en als een kenmerk van het echte. Dat ze deze God, bij wie zij eigenlijk helemaal in het niet moet zinken. Die verterende gloed is in zijn heiligheid. Dat ze toch bij deze God hulp zoekt en om genade roept. Dat gebeurt als u op uw plaats mag komen. Hetzelfde als bij Rahab. Nadat ze haar geloof heeft beleden in de God van Israël, ten aanzien van wie ze diep onder de indruk is, dan gaat ze niet op de vlucht, maar ze gaat biddend een beroep doen op de genade van deze God. In het gesprek met die twee verspieders vallen de woorden weldadigheid en trouw. En dat zijn nu typisch woorden die horen bij het genadeverbond. Zoals ook in Psalm 111 daarvan wordt gezongen. Het is trouw al wat hij ooit volbracht. Wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Haar gebed is: laat die God van u aan mij en aan mijn familie weldadigheid bewijzen. Een ander woord voor genade. Ons redden van de dood. Ze vlucht dus eigenlijk naar die God toe. Om redding. En ze denkt niet alleen aan zichzelf. Dat is ook zo'n mooi trekje. En een kenmerk van het echte. Want waar de Heilige Geest in ons hart gaat werken, komt liefde tot God en tot de naaste. Die zijn onafscheidelijk. Nu kunt u misschien zeggen, nou dan had ze heel Jericho wel mee mogen nemen. Maar niettemin is toch Rahab niet egoïstisch bezig. Wat zullen deze twee spionnen niet verwonderd geluisterd hebben naar het relaas van Rahab. Dit was hun bemoediging. Na die grote teleurstelling die ze al spoedig, waar ze al spoedig mee te maken kregen, dat ze ontdekt waren. Maar deze bemoediging, de Heere is hun voor geweest in Jericho. De Heere had het hart van deze vrouw ingewonnen voor zijn zaak. Voor de zaak van de voortgang van het koninkrijk van God. En het zal later blijken dat deze Rahab Israël wordt ingelijfd. En de naam van Sions kinderen mag dragen. En ze zelfs een van de stammoeders mag worden van die gezegende Messias. Die uit het Joodse volk is voortgekomen. Een rijke bemoediging tegen de achtergrond van die spanning en teleurstelling die zij hebben moeten ervaren. De koning van Jericho stelde meteen een onderzoek in. Daar klopten de soldaten van de koning aan de poort van Rahabs huis. Jongens en meisjes, wat moet ze nu doen? Ze denkt snel en haar beslissing is genomen. Bedenk even, het is oorlogstijd. Als zij de vijand onderdak verleent, kan dat ook haar leven kosten. Want dan pleegt ze zoiets als landverraad. En nu moeten we de handelwijze van Rahab in deze situatie proberen te begrijpen tegen de achtergrond van dit hele gebeuren. Ze heeft de soldaten van de koning op een verkeerd spoor gezet. Ze heeft ze om de tuin geleid. Je kunt gewoon zeggen, ze heeft gelogen. Ja, het was een krijgslist. Om de mannen van Israël in bescherming te nemen. En weet u hoe dat komt? Dat komt allemaal omdat haar hart helemaal aan de kant van Israëls God stond. Ze kon niet langer handelen tegen de wil van de Heere in. Hier was een botsing van plichten. Zij moest kiezen uit twee kwaden eigenlijk. Want als ze die mannen zou verraden, dan zou dat zeker hun leven kosten. Maar dan zou ze ook tegen de wil van de Heere ingaan. En als ze nu zou proberen om deze man in bescherming te nemen, ja, dan deed ze eigenlijk ook iets wat verkeerd was. Want ze moest die soldaat iets op de mouw spelen. Nu moet ze kiezen uit twee dingen waar allebei wel behoorlijk wat op aan te merken valt. Maar nu ziet u dat in deze bijzondere situatie, in oorlogstijd, niet de normale omstandigheden, maar in deze buitengewone omstandigheden heeft zij wat het zwaarste laten wegen. En dat is voor haar niet dat ze haar eigen leven en haar eigen hachje gaat redden. Maar dat is de eer van God en de voortgang van het koninkrijk van God. En daarmee ook het welzijn van deze Joodse mannen. In feite had zij haar eigen leven ervoor over om hun leven te kunnen sparen. Want nogmaals, wat zij deed, daar zat ook een groot risico aan. Want wat denkt u hoe de koning zou reageren? En wat er zou gebeuren als haar list ontmaskerd werd. Daarom mogen we het ook wel als een bijzondere leiding van God zien en van zijn voorzienigheid, dat de soldaten niet haar huis hebben doorzocht. Dat was nog alleszins denkbaar, dat ze zeiden van, nou bedankt Rahab voor de informatie die je hebt gegeven, maar we gaan toch voor de zekerheid eens even alle kamers langs en bovenop het dak kijken. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn meteen op pad gegaan. De richting die Rahab hem wees. Rahab wist dat de koning van Jericho niet 1, 2, 3 zou aanvaarden. Dat Jericho verwoest zou worden en de inwoners gedood. Zij wist dat de God van Israël hier aan het werk is. Die koning van Jericho en zijn inwoners. Ja, aan de ene kant hebben we gehoord dat ze helemaal versmolten waren van schrik. Maar aan de andere kant zie je toch eigenlijk ook hun trots en hoogmoed naar voren komen. Als ze zich verschuilen achter die dikke muren en zware poorten. En denken, nou ja, wat moet dat aanmächtige nomadenvolkje wat daar opkomt uit de woestijn. Wat denken ze eigenlijk niet? Wat willen ze tegen ons beginnen? Wij zijn toch veilig achter die dikke muren en sterke poorten. Jericho zal nooit vallen. Maar Rahab wist beter. Zij wist, de koning van Jericho kan mijn lichaam doden. Maar de God van Israël kan mijn ziel redden. Nu valt ze helemaal aan zijn kant. En zo was ook die krijgslist van Rahab een geloofsdaad. Zo wordt het zelfs in Hebreeën 11 genoemd en gewaardeerd. Als ten aanzien van Rahab wordt beschreven in Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Door het geloof. En daarom, de gemeente, mag u hier geen verkeerde conclusies uittrekken. Zo van dat u met een beroep op die geschiedenis van Rahab zou zeggen, van, nou ja, af en toe liegen, dat loopt zo'n vaart toch niet. Kijk maar naar Rahab. Nee, u moet niet uit een uitzonderlijke oorlogssituatie algemene richtlijnen voor het gewone leven gaan afleiden. Want het blijft gewoon waar dat God nergens een grotere hekel aan heeft dan aan liegen en bedriegen. Dat zijn de eigen werken van de duivel. Maar dan komen we bij het slot van deze geschiedenis. De spionnen hebben een ernstig gesprek met Rahab gevoerd. En er zijn ernstige afspraken gemaakt. Er wordt een eed afgelegd over en weer. Dat ze onschuldig zullen zijn aan haar bloed als ze de overeenkomst niet zo nakomen. En wat is de overeenkomst? Dat ze een donkerrood koord aan haar venster moet binden. Dat zal het herkenningsteken zijn. Geef mij een waarteken, zo had Rahab gevraagd. En dat krijgt ze van deze Joodse mannen. Vaak wordt gesuggereerd dat dit rode snoer met haar oneerbare beroep te maken zou hebben. Het rosse snoer, het uithangbord van de rosse buurt. Er is echter geen enkele aanwijzing in de tekst om zoiets te denken. En voor zover ik weet, zijn er ook geen voorbeelden uit de oudheid bekend, uit andere bronnen, dat dit zo functioneerde. Maar als ik aandachtig lees wat hier staat, dan worden deze mannen door middel van een koord naar beneden gelaten en zeggen ze: laat dit koord uit uw raam hangen, zodra wij, dat wil zeggen het volk van Israël, komen om Jericho in te nemen en het land dat God ons geven zal. Dit snoer is gebruikt om ons leven te sparen. Rahab, het zal ook het teken zijn dat God jouw leven zal sparen en dat van je familie, als je ons niet verraadt en niet afwijkt van de eed. Weldadigheid en trouw van Gods wegen. Daar wordt dit snoer het teken, ik zou bijna zeggen het teken en zegel van. Een uithangbord, maar dan aan de buitenkant van de muur, daar komen geen voorbijgangers voorbij. Maar naar de kant waar het zichtbaar is als Israël er straks aankomt. En de God van Israël, die mag het zien. En zo wordt dit scharlakensnoer een teken van hoop en verwachting. Rahab heeft innerlijk afscheid genomen van Jericho. Ze verwacht niets van de koning van Jericho. Maar ze verwacht alles van de God van Israël. Die bloedrode kleur heeft wel iets te zeggen, dunkt mij. Of denkt u dat het net zo goed groen of geel of blauw had kunnen zijn? Ja, wellicht. Maar in Gods voorzienigheid is het toch het scharlaken snoer. Diep rood. En zonder nu één op één te zeggen, dit ziet op het bloed van de Heer Jezus, mogen we zeker wel zeggen dat het in de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid is. Dat hij dat dierbare bloed van de Heer Jezus heeft gegeven als het enige redmiddel voor verloren mensen die in hun nood tot hem roepen. En dat deed Rahab. Dit snoer roemde het een teken van hoop, maar het was eigenlijk ook een uiting van haar gebed. Haar gebed om hulp. Haar roep tot God: spaar mijn leven. Het gaat ook om mijn bloed. Dit snoer zei tegelijk: hier moet u zijn. Hier bevindt zich een familie in nood die alleen nog maar op God kan hopen. Een familie die het verdiend heeft om met Jericho om te komen vanwege hun zonde en afgoderij. En die nog maar één verwachting heeft, namelijk van die God. Gemeente, jonge mensen, ouderen, hangt er aan uw en jouw levenshuis nu ook zo'n snoer? Nee, dat hoeven mensen niet te zien. Je hoeft het niet voor de mensen te etaleren. Als God het maar weet. Je hoeft je vuile was niet voor de mensen uit te hangen. Maar hebt uw zonde wel oprecht aan de Heere beleden? Mag God het zien? Mag Hij het allemaal weten? Hij weet het toch al, maar Hij wil het wel uit uw mond horen. Hij wil dat jij het aan Hem gaat vertellen. Dat scharlakensnoer laat op deze manier een keerpunt zien in Rahabs leven. Nooit meer wil ik de zonde dienen. Nooit meer de afgoden nalopen. Ze hebben me zo leeg achtergelaten. O God, mag ik u toebehoren? Zoudt u me voor uw rekening willen nemen? Ik heb het niet verdiend. Maar wilt u het doen om uw weldadigheid en trouw? Om uw verbondstrouw om Christus wil? Een keerpunt. Rahab kan er niet meer achter terug. De bakens zijn verzet. Het roer is om. Het snoer laat het zien. Het is dan maar één kreet, één gebed, één toevlucht, één belijdenis. Verdient met Jericho om te komen. Maar o God, Israëls verwachting, beschaam ons niet. Neem ons in uw hoede en voor uw rekening. Zo eindigt hoofdstuk 2. De afloop laat zich nog even op zich wachten. Er breken nog tijden van geloofsbeproeving aan voor Rachab en haar familie, als ze die in haar huis verzameld heeft. En ze moeten wachten. Zou het echt waar zijn? Hij was niet vergist. Heb je niet iets ingebeeld, Rachab? Is er werkelijk verlossing mogelijk? Ook kijk er niet vreemd van op, gemeente. Als u of jij ook een keerpunt hebt bereikt in je leven. En er dat oprechte belijden van nood en schuld gekomen is. En dat onvoorwaardelijke vluchten tot de Heere. Kijk er niet vreemd van op. Dat je ook op de proef wordt gesteld. Maar dan kan het ware geloof wel tegen. De naam Christen niet, die haakt af en die valt door de mand. Maar het ware geloof wordt daardoor versterkt en verdiept. Het zal straks de lofzang nog dieper maken als je God gaat grootmaken, die u gered heeft uit alle nood en dood. Ja, want wat God begint, dat zal hij voleindigen. Al is het begin nog zo klein, zo bestreden en gebrekkig. Maar wat uit God is, dat houdt stand in eeuwigheid. Hij houdt het in stand. Hij zal niet laten varen het werk van zijn handen. Voor Rachab, voor u, voor jou, voor mij. Als de verspieders terugkomen in het legerkamp, dan kunnen ze dit vertellen. God was aan het werk. Zekerlijk, de Heere heeft het ganse land in onze handen gegeven. En de trouw en de kracht van God, waar Rachab biddend een beroep op deed, die zijn zo groot. Daarin ligt ook voor u vandaag de vaste grond voor uw hoop. Dat hij zijn werk voor u zal voleindigen. Tot eer van zijn naam. Om Jezus wil. Amen.